Mijn naam is Jasmijn Huisman en sinds kleins af aan ben ik bezig met de zin van het leven en doe ik pogingen dit beter te begrijpen. In de podcast Kunstzinnig, met de nadruk op zin, bespreek ik de manieren waarop kunst zin geeft aan iemands leven en iedere aflevering zal er een andere kunstvorm centraal staan. Dan heb ik het over literatuur, beeldende kunst, maar ook over bijvoorbeeld cabaret. Vandaag zal beeldende kunst centraal staan. Tegenover mij zit Hanne Hagenaars. Ze is schrijfster, curator, maar vooral pionier in de kunst. Ze was de oprichter van kunsttijdschrift Mr. Motley. Ze organiseert tentoonstellingen en in 2016 schreef ze het boek Geen Wolk, hoe kunst mijn leven redde. Ze werkte 2 jaar als conservator bij het Fries Museum, maar werkt nu weer als freelancer in de kunstwereld. Op dit moment werkt ze aan een nieuw boek over hoe we onze dierbaren herinneren, waarin kunstwerken als een in memoriam worden gebruikt. Allereerst welkom, Hanne.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je mee wilt doen.
Ja, ik vind het ook leuk om mee te doen. Ja. Om te praten over het belang van de kunst. Het is gewoon een heel mooi onderwerp wat je hebt gekozen.
Ja, ja, en waar we het net al een beetje over hadden. Ik heb eigenlijk van oorsprong ben ik niet een enorme kunstkenner eigenlijk. Ging nog niet per se altijd naar musea of heb ik niet van nature heel veel kennis. Maar eigenlijk... voor deze aflevering ging ik me natuurlijk verdiepen in eigenlijk hoe het hedendaagse leven gekoppeld kan worden aan kunst en aan de zin van het leven. En toen kwam ik eigenlijk bijna direct bij jou terecht. En ik raakte ook meteen gefascineerd eigenlijk door de ondertitel van je boek, van hoe kunst mijn leven redde. Benieuwd was, hoe zit dit? En het leek me eigenlijk leuk om dus te beginnen met een passage uit een van je boeken. Had je dus gevraagd of je er eentje uit wilde kiezen, waaruit eigenlijk voor jou blijkt dat beeldende kunst echt een noodzaak is voor jou. En je hebt een werk uitgekozen. En ik dacht, laten we misschien eerst eventjes de context schetsen van dit werk, of dit stuk geschreven tekst staat ook in je nieuwe boek. Toch?
Ja, dit heb ik geschreven op vraag van Simone Hoang. Zij is kunstenaar. En ze heeft een werk gemaakt dat een editie is. Het is een werk in oplagen. Dat bestaat uit 3 foto's. In feite zijn het 3 dezelfde foto's. En dat was een heel klein fotootje wat op de identiteitskaart van haar moeder te vinden was. Dus je hebt een pasfoto die enorm opgeblazen is. En haar moeder kwam uit Vietnam. Dat is belangrijk om te weten. Maar ik zal eerst beschrijven van hoe het kunstwerk eruit ziet. Want die foto die trof mij ook enorm. Het is een hele jonge vrouw. Ze heeft een scheiding in het haar. Maar ze heeft vooral ook een heel warm gezicht. Ze ziet er kwetsbaar uit met een heel bescheiden, schuchtere blik. En ja, ze kijkt eigenlijk iets langs je heen. Hè? Als ik naar die foto kijk, dan kijkt ze zo met de ogen iets omhoog gericht, alsof je misschien ook niet echt contact maakt. Maar het is een hele ontroerende foto. Dus daar begon het mee, dat Simone Hoang mij die foto van haar moeder liet zien. En ook vooral zei van, nou, ik wil eigenlijk een algemeen geldend kunstwerk van maken. En haar startpunt was dat haar moeder is jong overleden. En ze heeft ook heel weinig foto's van haar jeugd, weinig foto's van haar moeder. En het viel haar op dat op iedere foto de huidskleur van haar moeder net iets anders was. En in die tijd had je nog ouderwetse foto, negatief rolletjes. En die rolletjes die zijn zo gemaakt dat een witte huid er altijd heel goed en kloppend op staat. Maar als je een beetje bruinere huid hebt, iets gelere huid, ja, dan weet hij het eigenlijk niet meer zo goed. Dus dan krijg je hele afwijkende kleuren. Nou, dat is zij gaan onderzoeken samen met wetenschappers. Gaan kijken of ze dat fotorolletje kon opsplitsen. Of ze die kleuren apart kon scheiden op zo'n rolletje. Dat is eigenlijk een heel technisch proces waar ik ook niet alles van begreep. Maar uiteindelijk heeft ze 3 foto's geprint. Waarbij 1 foto, daar overheerst het cyaan, het blauw. Een andere foto het magenta. En een 3e foto het geel. En dat zijn eigenlijk de 3 basis... tinten om te komen tot welke kleur dan ook. Dus de aanleiding van haar onderzoek was de niet kloppende huidskleur van haar moeder. Wat natuurlijk een heel grote gedachte in zich draagt over hoe de wereld altijd heeft gedraaid rondom het Westen en Amerika. En die ook in het land van haar moeder, Vietnam, een oorlog zijn begonnen waar de Vietnamese mensen zelf niets mee hadden te maken. En daar heb ik om die tekst te schrijven ook veel over gelezen. En je ziet dan ook dat de Vietnamezen zelf totaal klem zitten. Want welke partij je ook kiest, voor de andere partij was je altijd fout. Hè? Je kon het eigenlijk nooit goed doen. Nou, Simone vroeg mij om een tekst te schrijven bij dit werk. En omdat onze gesprekken toch uiteindelijk heel persoonlijk werden en ik dat ook heel belangrijk vind, heb ik de vorm van een brief gekozen. En ik zal nu even voorlezen wat ik geschreven heb. Simone, beetje bij beetje komt het verhaal naar boven, dat van jou en haar, over hoe je moeder als bootvluchteling naar Nederland kwam en op die boot je vader leerde kennen. In Vietnam, dat verscheurde land, groeide jouw moeder op. We kunnen alleen maar vermoeden wat haar ogen hebben gezien of aan welke geur ze nooit meer kan ontsnappen. En dan ben jij er, Simone. Je naam betekent luisteren of horen. Wat een prachtige naam voor een kunstenaar. Je doet je naam eer aan, want te midden van al die chemicaliën drijft een prachtig mededogen. Je groeide op zonder dat er veel foto's werden gemaakt. Eerst in de armen van je moeder en later in pleeggezinnen. Maar zonder beelden om terug te kijken. Als je 31 bent, besluit je dat je je eigen naam weer terug wilt. Ja, dat begrijp ik. Want waarom kun je er niet bij horen met al je eigenheid? Waarom die aanpassing? Vietnamees zijn en klomp heten, dat is een wrange combinatie. Er is een bepaalde verwachting, zei je tegen mij. Een veronderstelling dat ik boos door het leven ga. Dat ik boos op mijn moeder zou zijn. Maar ik ben wel de dochter van mijn moeder. Ja, gelukkig ben je haar dochter die voor haar opkomt. En dan vertel je me verder. Achter haar keuze, de moeder van Simone die pleegde zelfdoding, schuilt een immens verdriet. Dat ze zo eenzaam moet zijn geweest, ondanks dat ik er was. Ik ben eigenlijk nooit bij haar geweest, terwijl ik er toch was. En omdat het heel veel lef vergt, wetend dat je dochter verder leeft zonder jou. Ik heb gevoeld dat er liefde was, een vorm van toewijding. Zij heeft liefde gegeven, ik heb het gevoeld. Dat ontroert me intens. In Nederland leren therapeuten kinderen om afstand te nemen, om boos te zijn, om voor jezelf op te komen. Maar leren we liefde? Of zit die liefde in die grote abstracte vellen, die onder die foto liggen in een werk, en kunnen we door te kijken wat van die liefde opsnuiven? Nou, dat is de tekst die ik in briefvorm aan Simone schreef. Hè. Dit is een stukje eruit. En ik moet zeggen, ik was heel erg onder de indruk van hoe Simone over haar moeder sprak. En vooral dat ene zinnetje, ik heb je liefde gevoeld. Ja. Vond ik eigenlijk, dat heeft mij zo intens geraakt. En dat heb ik eigenlijk nooit meer vergeten, maar ook heel erg bij me gedragen. En dat was voor mij ook aanleiding om na te denken over, hoe doen we dat in Nederland? En ik ken eigenlijk niemand die bij een therapeut is geweest, ik heb zelf ook therapeuten bezocht, waarin je gepraat wordt over hoe je liefde kan voelen voor de wereld om je heen. Liefde misschien ook voor je ouders. En ook al gaat niet alles zoals je dat graag zou willen. En dat je dat misschien toch in een groter verband kan zien. Want net als bij de moeder van Simone, als je dan de geschiedenis van Vietnam leest, dan besef je dat haar ogen zoveel gruwelijkheden moeten hebben gezien. Dat het gewoon soms niet meer kan lukken. Maar dat houdt, dan evengoed kan ze heel veel van haar dochtertje hebben gehouden. En dat zal zeker zo zijn. Maar dat Simone dat zo kon vertellen en dat besef had, dat vond ik echt ontroerend.
Ja. Ja, ik moet ook zeggen dat je tekst mij ook enorm aangreep. En ook inderdaad dat je jezelf dan de vraag stelt van hoe gaan we daar eigenlijk in Nederland mee om? En ik herken ook wat je zegt. Van ik heb ook wel eens met een psycholoog gepraat. En dan is inderdaad, dan voel je ook een soort afzetting misschien ook wel. Naar je ouders of jeugd of wat dan ook. Maar je voelt inderdaad in wat jij schrijft ook, wat je beschrijft. Echt die liefde inderdaad. Dus ik vond dat heel bijzonder. Omdat, hoe je dat hebt geschetst. En ik was ook wel benieuwd naar waarom je specifiek dit uit hebt gekozen als passage.
Nou, ik heb deze passage uitgekozen om al die dingen die we nu net noemden.
Ja.
Omdat het voor mij toch in contrast stond met hoe we daar in Nederland tegenwoordig mee omgaan. Waar alles gaat om dat individu en voor jezelf opkomen. En terwijl ik denk dat je uiteindelijk verder komt in het leven als je empathie hebt. En empathie is altijd een heel belangrijk ingrediënt van de kunst. Hè? Want je moet, als je een boek schrijft, maar ook een kunstwerk maakt, gaat het altijd om het je verplaatsen in die ander. Maar ook misschien wel dat je misschien de wereld kunt accepteren zoals die is. En ook je ouders, want iedereen heeft zijn geschiedenis. En in plaats, natuurlijk mag je boos zijn en een bepaalde periode boos zijn. Maar wel, ik vind ook dat we moeten leren om die liefde weer te voelen. En eigenlijk die liefde voor alles en iedereen om ons heen. En altijd weer te bedenken van, kijk, als het een kwestie van, als je zelf die keuze had, dan zou iedereen gelukkig zijn. Want niemand kiest vrijwillig voor een ongelukkig leven, voor een leven zonder zijn kind. Niemand. Dat verzacht het heel veel. En die zachtheid, die miste ik wel in deze wereld. En die kwam er bij Simone zo vanzelfsprekend, was dat onderdeel van haar werk. Nou, dus die ontroering, daarom koos ik voor dit fragment. Maar ik moet zeggen, ik twijfelde ook met een ander fragment. En dat ging om een kunstwerk van Maria Rozen. Wat bestaat uit een grote witte lap stof, waarin, daar heeft ze met een naaimachine allemaal blauwe banen doorgestikt. Zoveel banen, gewoon op en neer, zoef, zoef, op en neer met die naaimachine, dat die nu als een soort plank tegen de muur kan staan. Dus dan heb je een witte lap met allemaal blauwe strepen en die staat tegen de muur. En dat verbaasde me niet, want toen ik haar vroeg van, ik vond het een heel intrigerend werk. En het verbaast me niet dat ze zei dat het om liefdesverdriet ging. Mm. En want eigenlijk als je aan je liefdesverdriet denkt, dan heeft dat toch de smaak en de geuren van water. Ook altijd van te veel water, van verdrinken. Mm. Hè, omdat het zo die associatie heeft met tranen. Yeah. En ik zag een soort rivier naar beneden stromen in die witte lap. En dus ik vond het subliem gekozen van haar. Maar ook dat je dan in die handeling, in dat heen en weer rausen met zo'n naaimachine, zit ook die verbetenheid, die woede om wat jou is overkomen. Ja. Om die geliefde die er niet meer is. En wat ik er ook heel weer mooi vind aan dat werk, omdat het eruit slaat, iedereen kent liefdesverdriet, dat het eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld is van hoe je ermee om kan gaan. Want zij maakt een werk, en dat staat tegen de muur. Maar eigenlijk staat jouw verdriet dan tegenover je. Mm-hmm. En dat vond ik zo mooi. Dat het gematerialiseerd verdriet is.
Ja.
En ook dat met zo'n handeling. Hè, net als je gewoon spijkers in hout gaat slaan. En je maakt daar iets van. Dan heb je op een gegeven moment die emotie zit dan in dat werk. En dan kun je, als het daarna naar je emotie kijken. Nou, dat vond ik ook een heel mooi idee.
Ja. Ja.
Maar het is, ze allebei besproken. Ja. Maar die van Simone, die was wel echt die zo warm. Dat is om die reden zo belangrijk. Ja.
Ja, en ik zit even te denken, want misschien dat ook, wat je noemde al empathie, dat misschien ook wel echt een functie is van, functie klinkt zakelijk, maar in ieder geval een meerwaarde kan zijn van kunst. Dat je misschien ook misschien ergens ook inspirerend vond dat Simone op die manier een zoektocht aanging naar haar moeder. Vanuit empathie of liefde of een onderzoekende blik misschien. Ja. In plaats van een oordeel misschien.
Ja. Nou ja, ik denk dat bij Simone die liefde zo vanzelfsprekend aanwezig was. Maar wel dat empathie een onmisbaar ingrediënt is in het maken van kunst. En dat je soms ook kunstwerken tegenkomt die misschien iets verbeelden wat je eigenlijk tegen de borst staat. He, dat het eigenlijk, je kunt ook het verhaal vertellen van iemand die misschien een moord gepleegd heeft. Of dat verwerkt zit in een beeldend kunstwerk. En ik denk ook dat het belangrijk is om open te staan voor elke denkrichting. En voor mij is een kunstwerk gewoon een denksysteem. Dus je hebt iets wat beeldend is en hoe het eruit ziet is immens belangrijk. Hè, maar het gaat nooit om gewoon het direct uiten van je gevoelens, maar ook heel erg om die vorm. Mm-hmm. Hè, zoals dat gematerialiseerde verdriet.
Ja.
En ook dat je dat doet op een manier zodat het een... Hè, ja, dat kunstwerk die gedachten overstijgt en ook dat uiten van je emoties overstijgt. Omdat het kunstwerk een heel autonoom, universeel iets is. En toch denk ik dat als je dan naar dat kunstwerk kijkt en eigenlijk in een ideale situatie zoals... Hè, we zitten nu bij mij thuis. Nou, ik heb allemaal, hier hangen veel kunstwerken. En als je er elke dag opnieuw naar kijkt, werkt het een beetje als een homeopathisch middel. Alsof het elke keer iets meer van die gedachte prijsgeeft. Want als je in een museum loopt en je bekijkt 1 minuut, nou 5 minuten is al heel erg lang. Ja, dat is misschien wel te kort om de rijkwijde van dat kunstwerk helemaal te voelen en te begrijpen.
Mm-hmm.
Dus ik hou ook enorm van kunstwerken in huis, als huisgenoten. En waar je eigenlijk mee leeft. Hè, waar je mee praat, waar je over nadenkt. Of ik zeg ook wel eens, bijvoorbeeld als ik hier de trap op ga. Er hangt een kunstwerk dat bestaat uit het woord alive. Maar dat woord is gevormd van een aantal vingers. Het lijken net afgehakte vingers in allerlei hele felle kleuren.
Mm-hmm.
Dus als ik hier de trap oploop, dan zie ik elke keer dat woord alive. Nou, daar krijg ik gewoon zin van. Hè? Dan heb ik weer zin in die dag. Tegelijkertijd zijn die afgehakte vingers, ik weet niet of de kunstenaar dat bedoelde, doet me denken aan de maffia, doet me denken aan criminele praktijken. Mm-hmm. Dus het heeft ook iets duisters in zich.
Ja.
En ja, wat dan misschien voor mij betekent, we leven. En er is goed en er is kwaad en dat hebben we allemaal een beetje in ons. En toch is het ook dat kunstwerk met zijn alive een heel vibrerend, vrolijk werk. Weet je wel, wat je ook weer op hebt. Maar zo zie je dat, hè, misschien er zitten nog veel meer lagen in dat werk. Maar dit is dan even een kunstwerk wat ook aansluit bij wat ik net zeg.
Ja.
Dat het goed is om de dingen te accepteren zoals ze zijn, mensen te accepteren, alles heeft een verhaal.
Mm-hmm.
En om eigenlijk een soort openheid te ontwikkelen naar de wereld toe.
Mm-hmm.
En daar helpt kunst me heel erg mee, omdat ik ook heel vaak kunstwerken tegenkom waar ik niet direct een verbinding mee heb,
mm-hmm.
of die ik niet begrijp, of
die
ik helemaal niet mooi vind.
Ja.
En dan is het toch een beetje de kunst om erachter te komen, waarom vind ik het eigenlijk niet mooi? Of wat is erachter om je er toch mee te verbinden?
Ja. En wat jij zei over dat het voor jou ook een denksysteem is, bedoel je dan dat je er dus misschien wel iedere dag, dat je de kunstwerken die hier hangen, dat je daar dan iedere dag opnieuw ook een verbintenis mee aangaat qua denken? Van, je kan het ook zo interpreteren? Of hoe moet ik de werking van zo'n denksysteem zien?
Ja, dat je, als ik, stel ik heb een nieuw werk gekocht of gekregen soms, en dan hang ik het op en dan geniet je ervan, want je vindt het mooi. Soms ken ik de kunstenaar. Het heeft een reden waarom ik het gekocht heb. Dus er zit altijd een verhaal achter.
Mm-hmm.
Maar als het dan in je huis hangt, dan ga je er steeds verder over nadenken. En dan kom je steeds andere lagen tegen waar dat werk over gaat. Dan ga je eigenlijk vanuit die oppervlak waar je zo dol op bent, ga je eigenlijk in dat denksysteem wat erachter zit.
Ja.
En dat leert je eigenlijk, ik denk, elk kunstwerk is toch een soort reflectie over het doen en laten van de mens.
Mm-hmm.
Dus voor mij heeft kunst ook... ik hou van kunst in relatie tot het leven wat we leiden. Hè, wat ook je iets vertelt. Eigenlijk is het voor mij eigenlijk één grote how to live.
Mm.
Hè, dat het kunstwerk je helpt bij... hoe moet je nou eigenlijk je leven leiden? En hoe zou je dat misschien... daarin kunnen groeien, hè? Ook in je eigen leven leiden. En sommige kunstwerken die bieden hoop, sommige bieden een inzicht. Maar je krijgt het nooit op een presenteerblaadje allemaal in één keer aangeboden. Hè? En daarom noemde ik het straks ook een soort homeopathisch middel. Hè? Dat druppeltje voor druppeltje geeft het zijn geheime prijs.
Ja.
En als je dat vergelijkt met... onlangs vroeg een vriend van mij, Essan... Zij was samen met zijn vriend verhuisd. Een nieuw bouwhuis. Of een nieuw bouwappartement. Een heel mooi uitzicht. En hij vroeg mij om de kunst te helpen ophangen. En opeens toen al die kunstwerk... Ze hadden best een mooie verzameling, hebben ze. Toen die kunst hing, toen kreeg dat huis een ziel. En dat is ook altijd zo'n mysterieus begrip. Maar je kunt het begrijpen. Iedereen kan het begrijpen dat als je door de straat loopt en je ziet in de vensterbank twee nieuw gekochte witte potjes van blokken naast elkaar staan. Ja, dat is toch echt iets anders, hè, dan die kunstwerken, hè, die een ziel hebben. Maar ook wel iets anders dan bijvoorbeeld zo'n houten tafel. Weet je wel, die door iemand... Ja, er zit hout in, daar heeft iemand aan gewerkt, die heeft nagedacht over de vorm. En dan, ja, er zit zoveel energie en tijd en liefde in. Dus die tafel wil je ook goed houden. Dus die ga je oppoetsen met meubelolie en daar zit je met plezier aan. En dat werkt echt anders, denk ik, dan een plastic tafel. Nee, die je gewoon zo'n goedkope tuintafel. Die in één keer uit een blok plastic wordt geprint. Maar ja, omdat daar ook die geschiedenis en die liefde in zit. En dat is bij kunstwerken eigenlijk nog eens in het kwadraat.
Ja.
Maar dan moet ik wel zeggen dat ik het ook belangrijk vind dat je goed zorgt voor een plastic tafel.
Ja.
En een plastic Albert Heijnzak. Want ja, die kan er ook niet. Die zijn ook hier gekomen.
Ja.
Die kan het ook niet helpen. Dus ik denk dat we met alles, hè, met liefde om moeten gaan. Ja.
En dan heb je ook het idee dat je... sinds je in aanraking bent gekomen met kunst, want je was volgens mij niet altijd... Het is een beetje ontstaan op een gegeven moment. Ik weet niet hoe oud je ook weer toen was, toen je voor het eerst dacht van... Oh, dit... Volgens mij heb je dat wel beschreven.
Maar... Ja, nou, ik zat op de middelbare school.
Ja.
Dat is lang geleden. Ja. En ik wilde heel graag kunstgeschiedenis doen.
Mm-hmm.
Ik ging ook soms in mijn eentje vanuit... Ik woonde in Apeldoorn. Ging naar het Rijksmuseum om daar te kijken of ik fietste naar Krullenmullen. En ik wilde ook 17e eeuwse kunst studeren, want dat kende ik.
Ja.
Maar toen ik eenmaal aan mijn studie kunstgeschiedenis begon, toen was er een college over de werken van Karel Visser, even denken. En dat waren grote hele grote eieren van struisvogels, wandelstokken en autodeuren. En daar maakte hij sculpturen van. En ik was ook echt zo blue als mijn kon zijn. Dus ik dacht, nou, is dit nou kunst? Weet je wel, waar gaat dit over? En toen besloot ik om hedendaagse kunst te gaan doen. Omdat ik het niet begreep.
Mm.
Dus dat wilde ik doen. Maar ik heb het helemaal niet van huis uitgekregen. En dat vind ik ook zo mooi en mysterieus. Net als je kunstenaars tegenkomt die echt in een totaal kunstarm gezin zijn opgegroeid.
Ja.
En dan toch al heel jong hebben het idee van ik wil kunstenaar komen.
Ja.
En dan vaak aangegeven doordat ze een talent hebben voor tekenen.
Ja.
Maar er zit niet altijd een logica in. Soms lijkt het wel alsof alsof je toch met zo'n gevoel van dat je wil groeien. Dat je iets verlangt naar iets diepers in je leven. Alsof dat aangeboren is. Ik begrijp dat ook niet altijd.
Want dat was bij jou ook het geval?
Ja, ik verlangde naar iets wat thuis er niet was. Maar ik had heel sterk het gevoel van... Ja, ik moet iets anders met mijn leven. Ik op een gegeven moment ging boeken lezen. Dat was al heel wat. Maar ja, het was ook een zoektocht. En uiteindelijk kwam ik dus bij de beelden, bij de kunstgeschiedenis.
Ja.
Maar vooral ook bij de hedendaagse kunst. Terecht door in een galerie te gaan werken. En dan leer je kunstenaars kennen. En dan verbindt het zich met je eigen tijd. En dat maakt het allemaal nog veel levendiger. Want dan gaat het veel meer om... Of heel direct om dingen die mij ook bezig hielden op dat moment.
Ja. Ja. Ja, en de ondertitel van je eerste boek was... in ieder geval van Geen Wolk... Dus van Hoe kunst mijn leven redden.
Ja.
Daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Heeft het ook echt dat gewicht voor jou? Of die urgentie? Dat je kunst tegenkwam eigenlijk?
Ja, zeker. Ja. Omdat, het is moeilijk om dat precies uit te leggen. Maar, zal ik het uitleggen weer aan een werk?
Ja.
Dus ik had vanuit mezelf dat verlangen naar een soort zinvol leven. Of een leven met betekenis. Ik denk dat dat het vooral is. En dan keek ik om me heen bij de buren van mijn ouders. En dacht, zo'n leven wil ik niet. Maar wat dan wel, was de vraag. En ik ben opgegroeid in best wel een heel gevoelsarm gezin. En dat betekent dat klinkt heel vreemd, maar dat toen ik jong was, ik was en heel wereldvreemd en heel verlegen. Maar ik wist ook echt niet hoe ik met mijn gevoelens om moet gaan. Of wat dat nou betekende. Weet je, ik had ook altijd een beetje het idee, als ik me verdrietig voelde, denk ik, als ik dat ga voelen, dan houdt het nooit meer op. Zoiets, maar dat is ook onbewust. Nou, op een gegeven moment kwam ik een werk tegen van Job Koelewijn. En dat heet Schedule of Moments. En daarin heeft hij op een simpel stukje papier een soort raster getekend en geprobeerd om op één dag al zijn stemmingen te peilen. He, dus dan heeft hij bovenaan een rijtje van die gevoelens geschreven, zoals verwondering, devotie, seksdriften, intern of extern maakt hij dan nog een onderscheid, mededogen, listig, twijfel, schaamte, irritatie. He, dus allerlei gevoelens. En dan op het moment dat hij dat op een dag voelde, zette hij een streepje onder dat gevoel. Nou, enerzijds is het natuurlijk heel erg een commentaar op deze wereld. Hè, dat we denken dat we alles meten kunnen, ook gevoelens en emoties. En ja, dat zeker nu hè, drijft onze maatschappij heel erg op data. Of op het idiote idee van wij zijn ons brein. Nou, wat ik helemaal niet kan begrijpen. Maar net als onderzoeken, bijvoorbeeld een onderzoek naar angst, dan proberen ze ook, ja, dan vraag ik me altijd af, hoe ga je angst meten? En dat wordt er meestal niet bij verteld. Maar dat schema deed mij ook afvragen, hoe zit dat nou bij mij? Bevat dit schema wel alle emoties? Nou, dat maakt, het schema maakte voor mij heel duidelijk dat emoties onzichtbaar zijn, moeilijk te benoemen. En ja, boosheid, radeloos, irritatie, dat loopt natuurlijk toch in elkaar. Maar ik besefte ook van dat, ja, dat ik eigenlijk heel weinig emoties op kon noemen. Dat we eigenlijk niet leven met onze emoties. Je zou het kunnen vergelijken met vogels kijken. Naarmate je meer vogels de namen kent en je weet hoe ze eruit zien, dan ga je ze steeds meer zien en herkennen. Dus naar aanleiding van dat fantastische schema van Job, ging ik op bepaalde momenten in de dag even stilstaan. Wat voel ik nu eigenlijk? Hmm. En om ook ja, je woorden voor die gevoelens, mijn woordenschat uit te breiden, maar ook om te kijken of ik wat fijngevoeliger kon voelen. Ja. En nou, dat heeft me heel erg geholpen. En ja, met jouw vraag van dat kunst belangrijk is. Ja, kunst heeft mij geleerd, meer dat verlangen wat ik had, maar wat ik niet kon benoemen, dat bracht de kunst mij hè, om betekenis te geven aan mijn leven, om mijn eigen talenten in te zetten, wat heel belangrijk is. Mm-hmm. Hè, dus, want ik ben ooit begonnen in het sociaal werk, maar ja, voor mij is kunst, dat is toch wel mijn talent en mijn, ja, dat is mijn passie. En ja, en ook omdat door te schrijven of te werken, tentoonstellingen te maken met kunst, kom je kunstenaars tegen, bijzondere mensen. Maar zo kom je ook weer, ga je naar films kijken of ik ging naar theater en dat doe ik nog steeds. Dus eigenlijk bracht het een heel omveld, zo'n soort wijd veld met zich mee van allemaal dingen die, ja, die jou als mens verrijken en verdiepen. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het ja, me heel veel gebracht en mijn leven verdiept. En in die zin ook mijn leven gered.
Ja?
Gered. Ja, want als ik dat hele zielige meisje was gebleven, wat ik vroeger was, weet je, het heeft me zelfvertrouwen gegeven, omdat daar toch een talent van me ligt om het werk te doen wat ik nu kan. Dus dat geeft je zelfvertrouwen. Ik kwam andere mensen tegen met wie ik me verbonden voelde. En anders was ik nooit ontsnapt uit die wereld waarin ik ben opgegroeid.
Ja.
Dus het heeft in die zin wel mijn leven gered. Ja,
ja, want anders had je anders misschien meer een nutteloosheid ervaren als je het
niet. Nou, misschien was ik wel in de psychiatrie beland.
Ja, weet je, denk je?
Het zou heel, ja, dat denk ik dat zou kunnen. Dat is niet ondenkbaar. Weet je, als je je gevoelens niet kan voelen en je kan de bestemming van je leven niet vinden, dan raak je toch ergens helemaal in de knoop.
Ja, want het voelt ook als de bestemming van jouw leven. Toen je kunst eigenlijk.
Ja, dat voelt als een bestemming van mijn leven. Ja. Naast het hebben van een kind wat je eigenlijk. Ja. En mijn zoon, dat helpt je ook enorm in. De zoon, nou ja, maar dat kent iedereen. Weet je, helpt in het ontdekken van je emoties. Of die komen gewoon, die liggen daar voor je. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ja.
Maar ik vond het ook grappig wat je, of nou mooi eigenlijk wat je beschreef. Met dat je door dat werk van Job Koelewijn,
ja?
Dat bijna alsof je soort opnieuw leert te lopen of zo.
Ja, zo
van, oh, ik ga even, wat is dit voor emotie? En dat je het leerde beschrijven aan de hand van misschien wel dat werk, dat het werd geprikkeld. Wel heel bijzonder dat het zo'n grote rol kan vormen.
Nou, maar ik vind ook dat je dat heel mooi beschrijft, want het is ook zoiets als leren lopen. Weet je, als je opgroeit in een gezin waar alle emoties onderdrukt worden, hè, dus je mag ze niet voelen, maar je weet ook niet dat je ze kan voelen, nee. Dan is het ook als een soort opnieuw leren lopen. En ja, omdat kunstwerken altijd zo intens persoonlijk zijn, ja, dat helpt je.
Ja.
Ja, met dat ontdekken.
Ja, en ik heb volgens mij ook ergens in je ergens horen zeggen dat je door kunst ging beseffen dat je een ziel had. Dat vond ik ook, was ik ook heel benieuwd naar. Van hoe kwam je daar eigenlijk achter?
Ja.
Okay. Wat is het voor jou? Dat is natuurlijk, ziel is natuurlijk inderdaad een moeilijk te...
Ja, een ziel. Nou, het mooie van een ziel is natuurlijk dat het een ongrijpbaar begrip is. He, en omdat we nu er zo'n aandacht is op dingen die te kwantificeren zijn. Kijk, als je over de ziel praat, dan word je toch een beetje snel weggezet als een soort geitenwolle sok. He, het is een beetje zweverig, new age. Maar iedereen heeft het wel over een ziel. En als je het hebt over een voorwerp dat bezield is, dan begrijp je toch wel wat je ermee bedoelt. Of ik weet ook dat Marjoleine de Vos, die beschreef ergens in een tekst, dat het ergste wat je kan overkomen is schade aan je ziel oplopen. Ja. En hoe leg je dat uit? Dat is ingewikkeld, maar iedereen begrijpt wel wat je ermee bedoelt. Je kunt geld verliezen, maar schade aan je ziel oplopen, dat is bijna onherstelbaar. Maar ik vind het mooie van die ziel, dat je er geen beschrijving, geen definitie van kan geven, maar dat het onmiskenbaar aanwezig is. Het is een soort meerwaarde bij het leven die lijkt te verdwijnen omdat het zo ongrijpbaar is, maar die natuurlijk juist daarom zo essentieel is. En wat die ziel, omdat het zo ongrijpbaar is, is het eigenlijk ook een beetje een zoektocht naar wat is een ziel nou? En die zoektocht past weer heel erg bij de kunst. Mm. Want de kunst is ook altijd voor iedere kunstenaar opnieuw een zoektocht van je hebt misschien vaag iets in je hoofd wat je wil verbeelden, of misschien weet je achteraf pas wat de kern van het werk is, maar het is altijd een zoektocht.
Ja.
En ook een struggle soms, het gaat niet altijd vanzelf. Ja, en toch het feit dat er op deze wereld ook iets is wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Want eigenlijk zijn wij in het... Ja, ik denk dat we helemaal zelf niet weten wie of wat we zijn. Maar een soort bescheidenheid daarin. Van in al die eeuwen dat de wereld bestaat en dat we niet weten waar het naartoe gaat. En dat we denken soms dat we alles in de hand hebben, maar er zijn een heleboel ongrijpbare dingen. Ja. En dat is dan misschien de ziel. Die dingen die je bevattingsvermogen te boven gaan. En dat koppel ik heel erg aan de kunst.
Ja, en wat is dan, doordat je door kunst misschien juist wel bewust werd van, er is zoiets als een ziel of ik heb een ziel.
Mm-hmm.
Is dat dan, dat je ontstond dat doordat je door de kunst besefte van, er is inderdaad iets groters dan ikzelf? Of wat, mm-hmm. Hoe kwam je daarachter? Van, er is misschien zoiets als een ziel, wat je daarvoor misschien niet zo voelde.
Ja, dat... Ik denk dat dat een soort geleidelijke weg is. Evengoed als... bijvoorbeeld van... met ervaringen die je dan toch opdoet, omdat je daarvoor open staat. Vroeger, ik weet niet, dat heb ik zelf ook nog toen ik... Ik heb eerst psychologie gestudeerd voor ik kunstgeschiedenis ging doen. Maar in die tijd dacht ik ook nog dat yoga iets beangstigend was. Dat je niet in controle was. Ik ben heel erg opgegroeid met dat je iets in controle moet hebben. Maar op een gegeven moment merk je dat dat helemaal daar niet om gaat. Hè, maar dat het juist gaat om openstaan. En op het moment dat je steeds meer openstaat, kun je ook dingen ervaren die je niet begrijpt. Hè, en een kunstwerk heeft voor mij ook een ziel. Bevat ook een boodschap of een gedachte die ik niet meteen kan bevatten. Die veel meer ook... die je soms ook niet kan omschrijven, maar die je wel kan ervaren. Hè, dat je... dat het emoties oproept, maar iets op gedachten brengt die je niet eerder had. Het opent een nieuwe wereld. Ja. En die ziel was voor mij ja, dat wat je niet onder woorden kan brengen, maar wat je wel voelt en ervaart. Hè? Ja. En dat kan, ja, muziek doet dat misschien het meest duidelijke, mm-hmm. maar voor mij een kunstwerk ook, op een andere manier.
Ja.
Hè? Via dat beeld. Dus het effect is vaak minder direct, mm-hmm. maar je hebt ook kunstwerken die je meteen zo ontroeren. Dat kan ook gebeuren. Ja.
En merkte je ook door die wisselwerking met bijvoorbeeld een kunstwerk, dat je dat bij jezelf merkte? Van, hey, ik ervaar een sensatie in mijn lichaam die ik misschien niet kan verklaren. Of niet kan controleren, maar ik voel het wel.
Ja, je voelt het wel. Ja. En dat is weer het leuke van dat ik ben gaan schrijven. Omdat je dan toch probeert onder woorden te brengen dat onverklaarbare.
Ja.
Hè, net als in die brief van Simone. Aan Simone heb ik wel echt op zitten zwoegen. Om van... ja, waar gaat het eigenlijk om? Dus dat kostte ook tijd dat ik dacht, oh, dit is het zinnetje dat mij ontroert. En naar al die dingen die ik je eerder vertelde. Dus het is altijd weer een beetje de tijd nemen ervoor. Om het, om het je toe te staan, om het toe te laten.
Ja, maar ook wat je net beschreef van, oké, ik ben opgegroeid in een omgeving waar... juist heel erg een neiging was naar controle. Maar kunst staat daar volgens mij echt heel erg...
haaksom.
Ja, omdat het juist inderdaad is van... een ontmoeting wat niet geanceneerd is of zo. Dat gewoon opeens ontstaat misschien. Dat je ook iets in jezelf ontdekt.
Ja, precies zo. Ja.
Ja.
En ik vind ook, zoals je het ook zegt... ik vind om de wisselwerking als een ontmoeting te zien... vind ik ook heel prachtig. Ja. Hè, omdat het ook een wisselwerking is... En net als je een ander mens wil leren kennen, moet je ook de tijd voor nemen. Moet je luisteren, vragen stellen. Dat gaat niet van het een op het andere moment. En zo is het met een kunstwerk ook. En je moet zelf energie en tijd eraan geven. En dat kunstwerk heeft jou ook weer nodig, weet je, om tot leven te komen. Anders is het, anders is het een verborgen en dood ding, weet je. Dus het is ook een hele mooie wisselwerking.
Ja. Ja, en misschien ook inderdaad dat het ook een les is van oké, hoe benader je het onbekende of een ander persoon die je niet kent.
Ja.
Dat is misschien een ander uitgangspunt, vertrekpunt van dat je er soort met een open vizier naar probeert te kijken.
Ja, zo open mogelijk. Maar ook dat die kunstwerk net als een ander persoon ook ideeën heeft, een denkwereld heeft en die je nog niet kent. En dat ook de kunst is om... van, als je het niet meteen begrijpt, om het niet aan de kant te zetten, maar juist om daar open voor te staan en er juist meer tijd in te steken in plaats van een stap achteruit te doen.
Ja. En heb je ook wel eens gehad dat je het gevoel had dat een kunstwerk of een werk überhaupt jouw soort helpende hand aanreikt en misschien niet per se troost het, maar dat je echt... op die manier echt verbonden voelde met een kunstwerk? Ja.
Nou, ik moet denken aan een werk van een kunstenaar. Die noemt zich als kunstenaar Tenant of Culture. En ik heb in het Fries Museum een tentoonstelling samen met haar gemaakt. Ik heb ook over haar werk geschreven. En de titel van dat artikel, die luidde... Alles wat kapot is, zou je kunnen herstellen. En dat is ook wat zij doet met haar werk... Dus zij helemaal totaal versleten t-shirts, die hingen in de tentoonstelling, maar die had zij dan zo, ik geloof alleen maar op een soort vlieseline gestreken, waardoor alles wat kapot werd als een soort kantwerk uitzag.
Mm-hmm.
Maar er hing ook, of die stond, een jas die helemaal gemaakt was van oude tassen, die waren weggegooid. Dus die jas kon je aandoen. Maar de rits hing er een beetje scheef in. En er hingen overal een soort lussen. Want dat waren de hengsels van die handtassen. En zo had ze ook een paar cowboylaarzen gemaakt. Van weggegooide, platgestreken schoenen.
Mm-hmm.
Dus ze probeert van alles wat weggegooid is. En zeker in de kledingindustrie. De kledingindustrie is heel vervuilend. Dus dan is het heel mooi om dat wat er al is opnieuw te gebruiken. Maar het mooie vind ik, en dat is dan de beeldende kunst, daar wordt heel veel over geschreven, over het vervuilende van de mode-industrie, over hoe je dingen opnieuw zou kunnen of moeten gebruiken. He, je kan het, zelfs Hennis & Mauritz adverteert ermee, met dat je een soort recycling kunt toepassen. Maar het leuke was, van wat Tenet of culture liet zien, dat het mij stimuleerde. En dat heeft nooit een tekst gedaan. Dat ik bijvoorbeeld ik had zo'n lichtgroene jurk, was echt mijn lievelingsjurk, heel simpel. En dat was helemaal versleten. En achter waren een paar gaatjes gekomen. Toen heb ik eerst een feministische borduurclub gevolgd. Dus terwijl je daar met elkaar aan het borduren en aan het naaien was, vertelden ze verhalen over de positie van de vrouw, over hoe een heks heel negatief is geworden. Maar dat vroeger natuurlijk vrouwen hele positieve rollen hadden in die transformatie. Het waren ook vaak vroedvrouwen. Maar goed, die feministische borduurclub, die leerde je om een gaatje te transformeren. Dus niet dat je het niet meer kon zien, maar tot iets moois. Dus door contrasterende kleuren te gebruiken. Nou, dus toen heb ik eerst die gaatjes op een zichtbare manier gestopt. Vervolgens heb ik later de oude voering eruit gehaald en weer een nieuwe voering in de jurk gezet. En me voorgenomen, nou, ik ga gewoon deze jurk tot het uiterste in leven houden. En dat was toch door de werken van Tenant of Culture, dat ik dacht, nou, ik ga het in mijn eigen leven toepassen op deze jurk. En nou, dat vond ik een heel mooi effect. Dus dat is eigenlijk wel degelijk een handreiking naar en erover nadenken. Mm-hmm. Hè, want ik heb die tekst geschreven die in Metropolis M is gepubliceerd. Waar ik heel haar, ja, haar manier van denken en hoe ze tot dat werk kwam heb uitgevogeld en beschreven. Maar dat het ook prachtige werken zijn om naar te kijken. Maar ook nog heel stimulerend om te kijken. Juist omdat het zo'n praktische kant heeft. Van dat je om je heen gaat kijken thuis. Van wat hangt er in mijn kledingkast. En ja, het zette mij aan om dingen anders te doen. Mm-hmm. En ook heel erg anders naar het systeem van mode te kijken. Want zij heeft bijvoorbeeld een hoodie gemaakt. En ja, als je de mode op dit moment, dan zie je dat die sweaters gewoon korter zijn. Mm-hmm. Dus ze knippen overal gewoon een reep af. Dan kan wat vorig jaar niet verkocht is, nu weer als in de mode weer verkocht worden. En zij had van al die repen stof een soort trui gemaakt. En de vorm werd niet bepaald door wat er nu gedicteerd werd, maar door die repen stof. Mm-hmm. Dus dat is ook wat mij deed denken aan, ja, wat is eigenlijk het denksysteem achter kleding? Mm-hmm. Bijvoorbeeld het hele idee dat als je een heel mooi, nou, zeg, je bent man en je hebt een heel mooi nieuw duur pak gekocht en je krijgt er een vlek op, nou, dan doe je het niet meer aan, want op kantoor wordt toch vereist dat je er smetteloos uitziet.
Ja.
Nou, dat vind ik ook echt een fantastisch woord, smetteloos. Ja. Nou, ik ben zelf ook nog iemand die al snel knoeit, weet je, altijd vlekken, vooral op iets nieuws. Maar waarom zou je iets weggooien als er een vlek op zit? Dat hebben we zo geleerd, dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar misschien kun je er ook anders mee omgaan. Hè, ja. Door die van die vlek, ja, om daar iets anders op te maken. Een lapje met een andere kleur, iets op te borduren, dat allemaal.
Ja. Ja, dus het deed je ook beseffen dat, nee, dat alles wat kapot is kan worden hersteld. Heb je dat ook doorgetrokken naar andere vlakken, dat je erover na ging denken? Van, misschien iets, een gevoel in jezelf of op dat soort manieren?
Nou, eigenlijk in een veel breder verband. Hè, iets wat, alles wat kapot is zou je kunnen herstellen. Vind ik, dat je eigenlijk dan naar de maatschappij gaat kijken en ziet dat er ook misschien wel groepen mensen worden weggestopt. Hè?
Ja.
Waar, als er op een kledingstuk een vlek is, kan je het niet meer aandoen. Maar eigenlijk in de kunstwereld kom ik nooit tegen mensen met in een rolstoel, met een beetje een handicap. Of dat je meer gaat nadenken over hoe inclusief is onze maatschappij eigenlijk.
Mm.
Hè? Mensen die doof zijn. Ik hoorde ook van mijn zoon, die gewoon vaak, hij is kunstenaar, met veel stagiaires werkt. Op een gegeven moment was er een doof meisje bij hem die stage liep. Nou, iedereen ging doofles, kregen ze in de maandagochtend. Maar dat meisje had bijvoorbeeld heel veel moeite gehad om een stageplek te vinden.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk geldt het voor de hele maatschappij. Hoe belangrijk is het niet dat het gewoon inclusief is?
Ja.
Dat iedereen gewoon mee kan doen. Hè? Dus eigenlijk is dat nog veel belangrijker dan kleding. Dat je daar zuinig op bent en ja, dat je die koestert. Maar zo is het ook, ja, belangrijk om ieder mens te koesteren.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon nu al heel mooi. Dat ja, eigenlijk meer vanuit de maatschappij zelf er opgekomen wordt voor rechten van vrouwen. Black Lives Matter. En dat je dat langzaam zie je dat nu. Dat de kunst dat ook in zich opneemt. En nou, ik denk dat dat super belangrijk is. Hè? Dat de kunstwereld was heel lang wel een soort corset met allemaal normen. Mm-hmm. Van mannen, abstracte kunst, het grote gebaar. En nu zie je gewoon dat ja, kunst anders wordt. Ik denk ook dat elk tijdperk zijn eigen kunst nodig heeft. Mm. Net als in de jaren 50. Het is natuurlijk een beetje burgerlijke, benepen maatschappij. Dus had je kunst nodig. Ja, die schuurde en die dat opklopte.
Ja.
Maar in deze tijd, waarin het heel erg gepolariseerd is. En ook we beseffen dat ja, de veiligheid van vrouwen is minder dan vaak van mannen. Maar dat we ook hele groepen mensen hebben buitengesloten. Ik denk dat in deze tijd het verbindende en empathie veel belangrijk is. Heel erg belangrijk.
Ja.
Ja, als een soort leidmotief en niet meer dat schurende.
Ja, en heb je het gevoel dat dat, dat, dat ook gebeurt in de praktijk? Dat misschien dat er ook, want hoe weet je nou, zeg maar, dat je interpreteert natuurlijk een kunstwerk.
Ja.
En het kan inderdaad zorgen voor meer empathie of dat je gaat verdiepen in iets of iemand. Van, hey, hoe zit het nou eigenlijk bij jou? Hoe is dit kunstwerk tot stand gekomen?
Mm-hmm.
Maar heb je het gevoel dat er voldoende kunstwerken zijn op dit moment die oproepen tot empathie in deze huidige tijd?
Ja, ik denk dat het niet zozeer is oproepen tot empathie.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat er wel meer vrijheid is gekomen in de kunst. Hè? Dat het er mogen meer smaken zijn, het kan figuratief zijn, het kan abstract zijn.
Ja.
He, maar als je gewoon heel simpel kijkt naar iets als een hele belangrijke beweging als Black Lives Matter, heeft nu wel een enorm, ja het kan nog veel beter, maar in ieder geval nu als beginnend effect, ja, dat allerlei musea beseffen van, hey, en als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk ook, ik ben al die jaren dat ik met kunst bezig ben, kwam je maar nauwelijks iemand van kleur tegen die was afgebeeld op een schilderij.
Ja.
En dat wordt nu opengebroken.
Ja.
Dus dat gaat veranderen. Het Stedelijk Museum legt er ook heel erg de prioriteit op diversiteit. Hè? Maar ook qua gender en ja, dat op die manier wordt er wel gewerkt aan gelijkheid.
Ja, ja. Ik moet ook nog even denken aan wat je een tijdje terug zei. Van, dat je dus ook boeken ging lezen. En dat je in die zin ging verdiepen in toch ook een kunstvorm. Maar wat kan eigenlijk kunst wat literatuur misschien niet kan? Dat het niet... ja, eigenlijk dat. Bijvoorbeeld woorden zijn natuurlijk...
Ja.
Ook best wel omvangrijk. Maar misschien is er toch iets wat een beeld wel kan en misschien...
Ja, ik zou kunst wel willen vergelijken met poëzie.
Hmm.
Weet je, want een verhaal kan je heel erg meeslepen en kan in die zin ook je meetrekken in een andere wereld. Hè? Dus ook misschien wel in een onbekende wereld. Hè? Dus dat is het hele, ja, de empathische helpende hand. Maar ik denk dat een heleboel beeldende kunst is beter te vergelijken met poëzie, omdat het geconcentreerd is. En je niet zo een verhaal hebt waar je lekker in mee vaart. Hè, maar dat je, het zijn hele goed overdachte elementen. En het geeft zich maar langzaam prijs. Hè, een goed gedicht moet je echt ook meerdere keren lezen. Dan moet je over nadenken. En dan ga je het steeds meer waarderen. Het heeft meer een effect op langere termijn.
Ja.
He, terwijl, ja, wat overigens niet wegneemt, he, er is niets van wat ik zeg is de waarheid. Ja, je kan ook overvallen worden door de schoonheid van een werk. He, ja. Alles is mogelijk. Ja.
Ja. Ja, dus inderdaad iedere keer opnieuw ook dat aangaan en er naar kijken en misschien weer een extra laag ontdekken.
Ja, dat is denk ik wat... Ja, wat ik als het meest belangrijke heb ervaren van... als ik een kunstwerk niet begrijp, moet ik niet doorlopen... maar moet ik juist langer blijven staan.
Mm.
En ja, dan het steeds weer opnieuw opzoeken.
Ja.
En ja, dat is dan die onbekende wereld die je wil leren begrijpen.
Ja. Ja. En heb jij het gevoel dat, als we het hebben over de zin van het leven eigenlijk, het is duidelijk dat volgens mij kunst die van jou heel veel meer zin heeft gegeven in het leven.
Mm-hmm.
Is het voor jou, denk je echt, de zin van het leven of jouw zin van het leven?
Ja, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Voor mij is het heel zinvol, maar hoe is het voor andere mensen? Moet het voor iedereen zinvol zijn bijvoorbeeld?
Ja, of misschien zou het heel zinvol kunnen zijn voor heel veel mensen.
Nou ja, dan moet ik meteen denken aan, ik heb wel eens met een aantal keren met een kunstenaar voor een klas gestaan, van een VMBO-klas.
Mm-hmm.
En ja, dat was echt een hele leuke ervaring, want die kunstenaar begon te vertellen over haar werk. En in eerste instantie lagen al die leerlingen onderuitgezakt op een stoel en dachten, wat kan mij het allemaal schelen? Maar wat heel goed was van deze kunstenaar, die ging stug door. Weet je wel, meestal word je onzeker en dan denk je, nou, dat zal mij overkomen, dat je maar sneller een eind aan je verhaal maakt. Maar zij niet, zijn dan nog meer de tijd om het te vertellen. En op een gegeven moment ging die klas overeind zitten en werd toch gegrepen daarvoor door haar verhaal. En vooral ook omdat ze vertelde over haar leven als kunstenaar. En ja, waarin ze op reis ging, waarin ze ongewone dingen deed. Waarin ze bijvoorbeeld rijles ging nemen, terwijl ze doodsbang was voor autorijden. Mm-hmm. Maar ze had het toch voor haar idee nodig om een bepaald project te doen. En ik denk dat kunstenaars ook ons voorbeeld kunnen zijn.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld een kunstenaar als Robin Dupuy, ze is fotografe. Nou, ik las in een interview met haar dat zij wilde graag foto's maken, een reportage maken in Amerika. Maar ze was altijd heel bang om op reis te gaan. Maar ze had het idee, voor mijn werk heb ik een opening nodig. En voor haar, en ze is gewoon haar angsten aangegaan. Ja, haar angst om, ze is in haar eentje door Amerika gaan reizen. Ze is ook een fantastische fotoserie geworden. Maar er is in een film die over die reis is gemaakt, dan zie je haar bijvoorbeeld zitten op die grote motor in haar eentje. En dan hoor je haar tellen. 1, 2, 3. Gewoon 1, 2, 3. Om haar angsten in controle te houden. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van dat je als kunstenaar, heel veel kunstenaars moeten hun angsten overwinnen om hun werk te maken. Bovendien moeten ze leven van weinig geld. Dus je moet ook nog met die onzekerheid omgaan. Maar als je dan tegenover een klas staat, ben je wel opeens een heel groot een voorbeeld, waarin ook die leerlingen aanvragen, maar hoe doe je dat dan, die reizen? En waar betaal je dat dan van? En opeens is er een soort openheid dat je je leven wel eens op een andere manier zou kunnen leiden.
Mm-hmm.
Want die kunstenaar laat dat zien. Dat je dat in alle vrijheid kan leiden.
Ja. En dat is misschien ook wel de opening die het jou heeft gegeven toen je in aanraking kwam.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
En ja, en je moet soms gewoon dapper zijn en ook dingen doen. Ja, ik weet niet, na 2 jaar Fries Museum heb ik daar ontslag genomen zonder dat ik nog iets wist of het me wel weer zou lukken om freelance te werken. Maar ik dacht, dit is het toch niet voor mij. Te weinig vrijheid. Dus ik heb het toch maar gedaan, omdat ik, dat leven is gewoon, je leven is heel belangrijk. Dus je moet toch dat doen wat voor jou het allerbelangrijkste is. Dus dat is voor mij de vrijheid en de dingen doen waar ik echt plezier in heb. He, ondanks dat ik in die tijd in het Fries Museum hele mooie tentoonstellingen heb kunnen maken, aankopen heb kunnen doen. Dus je kon er ook mooie dingen realiseren. Maar nu heb ik wel weer meer vrijheid.
Ja, ja. Ik zit ondertussen even naar de tijd te kijken.
Ja?
We zijn bijna aan het einde, denk ik. Ik zit even na te denken. Ik probeer het ook samen te vatten in mijn hoofd. Want we hebben natuurlijk veel thema's aangeraakt, mm-hmm, denk ik. Misschien ook wel een oproep van wees dapper.
Zoek uit, weet je wel, wat jij in je leven nog allemaal meer zou kunnen doen. En ik vind het op zich wel mooi om te eindigen met, dat kunstenaars zijn mijn voorbeeld. Want die leiden een dapper leven.
Ja.
In die onzekerheid van het kunstenaarsbestaan. Maar ook ja, dat je je talenten niet moet vergeten. En dat een talent hebben is gewoon heel fijn. En dat ja, kan heel erg helpen met ja. de meerwaarde van je leven. Maar ik denk vooral om met de kunstenaars te eindigen, vind ik wel heel het beste einde van deze podcast.
Ja, ja. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Voor,
ja, graag gedaan. Het was leuk om te doen.
Ja.
Mooie vragen.
Ja, dankjewel.